Hoi, mijn naam is Rowan.
En de mijne Lucas.
Na een week geen uitzending, waarvoor we eigenlijk gelijk excuses willen maken.
Bij deze.
Bij deze. We zeggen ook excuses, we zeggen geen sorry.
Excuses.
Precies, goed zo. Zijn we deze week weer terug. En nadat we vorige maand de 7 eigenschappen van effectief leiderschap hebben besproken, Lucas, is het vandaag tijd voor het tweede boek. Mm-hmm. En we hadden hem vorige keer al bekendgemaakt, dus hoef niet van een trommelgeroffel of een applaus. Ik zit me net te bedenken, ik heb nog steeds alleen dat applaus. Ik heb nog geen trommelgeroffel.
Maar ja, goed, jij bent onze technicus, dus, ja, dus maar fix, fix het zou ik zeggen.
Tot de volgende keer zou dat wel komen. Maar deze week gaan we het hebben over Rich Dad, Poor Dad. En dat betekent rijke vader, arme vader. En dan gaan we gelijk in het boek, of nee, niet het boek, de bron der bronnen.
Niet weer Wikipedia. Van de website. Ja.
Deze keer heb ik wel weer Wikipedia erbij gepakt.
Man.
En de vorige keer niet, het stoïcisme, maar deze keer wel.
Nee, daar verbaasde ik me wel over toen.
Ja, dus, maar ik dacht, ik ga toch weer, want je had me toen wel aan het denken gezet. Dus ik dacht aan de voorbereiding van deze podcast weer. Ik dacht, we gaan weer op Wikipedia kijken. En dat gaat over de schrijver Robert Kiyosaki.
Kiyosaki, toch?
Kiyosaki. Oké, Robert Kiyosaki.
Ja,
Robert Kiyosaki.
Ja.
Alright. Oké, daar komt hij. Het boek is in 1997 geschreven en gepubliceerd door Robert Kiyosaki.
Uitstekend.
Is die goed? Top. 10 punten. Hij is direct een van de hoofdrolspelers in het boek. Er zijn momenteel 32 miljoen exemplaren verkocht in 51 verschillende talen. Dus het is wel echt een, kun je wel een bestseller noemen.
En still counting, hè?
En ook nog steeds bezig, ja. Het is nog steeds een van de meest actuele boeken. Want eigenlijk is die heel eigen tijd.
Ja, en ja, dat is ook net als met Seven Habits of Highly Effective People. Er worden ook telkens nieuwe edities uitgebracht.
Ja, het wordt lekker uitgemolken.
Ja,
dat is eigenlijk alle goede dingen in het leven gewoon uitgemolken worden.
Ja.
Oké, ja, en het boek is daarnaast, wat al zei je, een bestseller en ook een New York Times bestseller.
Ja, dat word je niet zomaar.
Dus dat is wel een aardig toonaangevend boek. Toen ik zelf een beetje onderzoek ging doen ook, kwam ik er ook heel veel achter dat ze zeiden dat het eigenlijk het boek der boeken is voor de financiële intelligentie / onderwijs.
Ja, dat kwam ik inderdaad ook tegen.
Toch? Dat heel veel mensen die grijpen terug naar dit boek. Dus wij dachten, hey, we hebben het nog weinig gehad eigenlijk over financiën. Of het financiële aspect binnen Vita Studia. Dus laten we dit boek maar er gelijk bij pakken.
Ja.
En dat gaan we dan vandaag bespreken. De inzichten die we zelf erin hebben gepakt. En eigenlijk denk ik iedereen wel pakt uit het boek. Ten eerste wil ik ook nog een compliment geven aan Lucas. Want Lucas heeft allemaal soort van tabblaadjes met allemaal verschillende kleurtjes. Hij heeft dat boek heeft hij fysiek voor zich.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus met allemaal inzichten en zo. Dus daar zal hij straks ook nog zeker weten wat van delen, denk ik.
Ja, dat
ga ik vanuit, wat het meeste opvalt. Maar ik denk dat wij heel veel...
Nu leg je druk inderdaad bij mij neer. Ja, ja, ja. Moet ik,
ja, maar jij bent ook meer de financiële man, hè? Dus jij bent meer de accountant.
Ja.
Dus als het goed is, maar heb jij al meer kennis.
Ik ben nog geen accountant, hè? Dat is...
Ja, de bijna.
Bij wet verboden,
om dat nog te zeggen.
Ja, dat je
accountant,
geen titel hebt, ja.
Accountant in opleiding.
Ja.
Maar goed, eerst willen we eigenlijk nog iets melden dat Kiyosaki... Ik zeg het goed. Kiyosaki, dat zou ik heel snel... Maar goed, Kiyosaki.
Ja, maakt niet uit.
Recentelijk nog in het nieuws is geweest. En hij heeft natuurlijk ook over economische zaken en hoe je erop vooruit moet kijken. En hij zegt hoe belangrijk het is om crypto te kopen vanwege een grote risico op de instorting van de beurzen. En hij heeft dan de hele tijd heeft hij het over een grotere zeepbel die op het punt van klappen staat. En dat zei hij van de week. En wij nemen op 17 september.
Ja, en ik... de afgelopen week heb ik echt veel research gedaan. En jij ook, denk ik. En toen ik zeg maar zijn naam weer een keer intypte of zo, toen, volgens mij was het donderdag. Toen zag ik echt letterlijk 10 minuten geleden of zo dat hij dat had gezegd.
Ja.
Dus dat was wel...
Hij is nog steeds heel erg veel in het nieuws en veel mensen nemen hem serieus. Dat is de gasten van The Big Short, zeg maar. Die heb je volgens mij ook zo'n gast, die zit nu in water of zo.
Ja. Ja.
Of een zijspannetje, maar... Die gast die is dan ook, die neemt ze ook heel serieus. En hem, ook elke keer als hij wat zegt, dan is hij ook heel vaak serieus. En heel vaak heb je ook bij hem van die... video's van clickbait op YouTube, weet je wel, van dit gebeurt de komende 3 maanden en dan is het toch niet zo.
Ja, ja, inderdaad.
En dan dat hij dat ook helemaal niet zegt, maar kijk hier uit voor de komende 3 maanden, weet je dat.
Ja, dan zetten ze zeg maar zijn beeld zetten ze erbij en dan een compleet andere, ja, hoe noem je ze, iemand die die tekst zeg maar inspreekt. En dan is
een voice-over.
Ja, ja.
Row.
Daar zocht ik naar, dat woordje.
Ja, de voice-over.
Beperkte woordkennis.
Maar goed, ja, dus, maar hij zegt dus inderdaad dat er een grote zeepbel aan staat te komen. En dat je dan eigenlijk assets, wat we straks gaan uitleggen wat het is, moet kopen. Waaronder crypto.
Ja, maar
en veel minder dus in aandelen. Zo.
Ja, maar dat is ook een asset. Dus dat vond ik nog wel een beetje apart. Want dat staat ook letterlijk in het boek. Dat ja. stocks assets zijn.
Ja, precies.
Maar, misschien moeten we nog niet gaan praten over assets voordat we het hebben uitgelegd.
Nee, dus precies. Maar
laten we het maar gewoon even bij het actuele
houden. Ja, wat hij ook nog zei is, dat heb ik van Business Insider vandaan, want meld je bronnen. Hij beweert ook dat er een grote druk komt op het huidige economische systeem, wat kan leiden tot een bredere acceptatie van cryptovaluta.
Ja, dat is volgens mij ook hard nodig.
Het is niet genoeg om in crypto te willen stappen, zei hij. Nu is het moment dat je moet instappen. Dus niet willen, maar moeten.
Heb je crypto, Roan?
Nee.
Oh.
Nee, hij is heel erg van het verspreiden. Nou, ik heb heel veel crypto zitten. We zijn jong, kunnen veel risico nemen.
Mm.
Dus, maar goed, ja. Dus ik moet hier wel positief, als deze man ook zo financieel intelligent is, zoals ze al zeggen, als hij het zegt, dan zou ik zeggen gewoon vooral lekker hoddel en buy the dip.
Hmm.
Elke maand maar weer, want het zijn heel veel dippen afgelopen maanden.
Dan kan je de aankomende tijd kan je veel kopen.
Ja. Tjonge, maar hij zegt dat de grootste economische crash in de geschiedenis gaat plaatsvinden. Dus dat gaat groter worden dan in rond 1930.
1929.
Dat is niet 27?
29.
Okay, nou, ergens daar de
beurs. Ik ga het nou wel even opzoeken.
De beurskracht.
Ik wil nu niet voor lul staan.
Ja, de beurskracht. Maar dat was echt insane. Gewoon die, en daardoor is ook de Tweede Wereldoorlog et cetera ontstaan. Dus laten we maar hopen dat... Duitsland is toen begonnen. Door het geld bijdrukken.
Van 1929 tot 1939. Ja, toen is die inflatie in Duitsland en begonnen. Dat echt een brood werd iets van 3 of 4 miljoen euro.
Maar de Bij
de beurskracht.
Ja, de beurskracht, ja.
Ja, nou, toen stond er dus iemand in Duitsland op.
Ja, die is daar op die zwakte ingegaan.
Die is zwakte ingegaan.
Een Adolf Hahn.
Ja, hallo.
Ja, hoezo? Die heeft daar, als je naar de geschiedenis kijkt, dan. Dus daarom zie je daar ook in van. Dat is wel gelijk een les die we willen meegeven. Van oké, we zien nu weer dat er dit komt. Maar dat kan ook weer betekenen dat er weer risico's gaan optreden voor maatschappelijke veranderingen. Dus geld en maatschappelijke dingen zijn ook aan elkaar verbonden. We willen niet weer in die extreme tijden terechtkomen. Toch? Daar hebben we geen zin in.
Nee.
Lijkt me niet. Ik heb geen zin in een oorlog.
Ja.
Nee, dat is gewoon zo. Dus,
ja. Dat is wel zo.
Dus daarom zien we ook, zeg maar, daarom dat we ook meer het financiële willen pakken. Dat we niet hebben zin om alleen maar extreme mensen. Wat er straks gaat komen is, ik denk, als ik heel erg mijn persoonlijke visie erop geef, waarom ik denk dat we dit ook erop aan moeten houden. We gaan een hele grote economische crisis gaan tegemoet. En vanuit mijn studie politicologie zie je... Ja, er vliegt ondertussen een lekker vliegje. Vliegt er voorbij. Maar als je ziet wat er kan ontstaan uit een revolutie, een gewelddadige revolutie, zijn meerdere dingen. Kou. We zitten in de gascrisis. Toch? Door de gaskranen die dichtgedraaid worden door... tenminste met Rusland, met de oorlog in Rusland, zeg maar.
Dat en door dus het Gronings gas naar Duitsland
dat het geëxporteerd wordt en dat we het niet voor onszelf houden.
Ja.
Goed, dat is het eerste. Nou, die energie dan. Want ja, dat helpt ook met kou. Dus dat wordt ook wel lastig.
Nou, je hebt niet al mensen die gewoon...
Ja, maar dus je hebt niet al mensen die het dan afsluiten en die dan maar gewoon slecht eten ook. Wat je daarna gaat krijgen is een voedselcrisis.
Ja.
Daar zijn die ook al voortekenen van. Er zijn experts die daarvoor waarschuwen van, dat komt er ook aan.
Nou, het is op zich wel vrij logisch als je zeg maar 70% van de boeren je land uit wil trappen.
Ja, dan heb je het.
Dan,
en, en ook heel veel uit Oekraïne en zo, dat het toch heel veel graan, dat we daar afhankelijk van zijn.
Ja,
dus daar zie je ook. Dus dat gaat er aankomen en dat straks mensen überhaupt geen eten meer kunnen betalen. Zoals vorige week die jongen die op school neerviel of zo of naar het ziekenhuis moest en dat hij een heel weekend niet gegeten had. Bizar, dus en... Wat twee hele grote aanstekers zijn van een revolutie, gewelddadige revolutie, voordat we terug gaan keren op het boek, zijn kou en honger. Waarvan honger de grootste aansteker van een gewelddadige revolutie is. En honger heeft weer te maken met dat je geen eten kan betalen.
Mm-hmm.
Dus je moet financieel, nu helemaal in deze tijden, nu de inflatie insane hoog is, moet je een beetje onderlegd raken. En daarom ook dat we dit boek eigenlijk behandelen. En daarom dat hij ook die risico geeft van ga instappen in crypto en bereid je voor op de grootste economische crisis uit ooit.
Uit ooit.
Gewoon de grootste economische crisis ooit. En sowieso van de afgelopen 100 jaar. Of nou ja, 80, 90. Dat zou je sowieso hebben. Maar hij zegt dat het groter wordt. Dus dat is wel een ding om mee te geven dat hij nog steeds serieus genomen wordt.
Ja, maar kijk, het is ook wel logisch dat het... Dat het groter zal worden dan alle andere crisis bij elkaar. Aangezien je eigenlijk al 14 jaar lang in een crisis zit.
Want, ze hebben het elke keer alleen uitbesteed.
En... Ja, dat is het. Ja. Want sinds 2008 natuurlijk, toen die hypotheekcrisis kwam vanuit Amerika. Toen is het eigenlijk al gewoon verkeerd gegaan. En Ja, kijk, misschien moeten we hier niet te veel op ingaan omwille van het behoud van onze podcast, zeg maar. Maar het
zal meevallen.
Uiteindelijk is het monetaire beleid van de Europese Unie. De ECB in bijzonder is gewoon dusdanig slecht. Dat het eigenlijk alleen maar uitstelsexecutie is geweest.
Ja, het is elke keer pleisters plakken en dan dat is een keuze. Alleen dat ga je dan inderdaad zien. Dat gaat op een gegeven moment gaat dat kosten hebben. Dat betekent nu die inflatie.
Ja.
Dat, en, dat is door de
eigenlijk
ECB.
Wat ze nu doen, hè, nog meer geld bijdrukken om die economie maar of om mensen maar te compenseren. Maar ja, dat bijdrukken van geld, dat gaat natuurlijk gepaard met een behoorlijke stijging van inflatie. Zoals nu is er dan weer een nieuwe president in de Groot-Brittannië. Die pompt, exact. Die pompt 120 miljard of zo in de economie. En volgens mij ook nog 40 miljard ter compensatie van mensen.
Dat wakkert inflatie aan, want op korte termijn helpt dat. Hè?
Ja, maar kijk, dat is het probleem. Heel veel mensen die denken van, oh, dat is goed, want zij pompen tenminste wel geld. Kijk naar Engeland, want zij pompen wel geld in de economie. Dat doen we in Nederland niet. Ook al ben ik ervan overtuigd dat binnen nu in 2-3 maanden krijgen we ook zo'n bericht van nu.nl van Nederland pompt 30 miljard in de economie ter compensatie. Maar goed, dat terzijde. Dat geld dat is niet zomaar gratis. Dat geld dat kan niet zomaar uit de lucht vallen. Ja, dat is wel wat ze momenteel aan het doen zijn. Gewoon maar simpelweg bijdrukken en die automaten harder aanzetten. Maar dat gaat natuurlijk gepaard met inflatie.
En dat zag je dus
en wat
ook
komt er dan door die inflatie? Opnieuw prijsstijgingen.
Ja.
Dus het is alleen maar uitstel. Maar...
En dat was dus ook met, hoe heet het, vorige keer met die beurskracht, 100 jaar geleden.
Ja.
Het is precies dezelfde situatie waar we in toen. En daar zien we in dat het waartoe geleid heeft. En ja, als je het gewoon feitelijk ziet, gaat het die kant nu weer op met inflatie. En het gaat steeds harder, want je moet ook steeds meer bijprinten. Je zit in een soort spiraal waar je dan niet meer uitkomt.
Ja, je kan er op een manier uitkomen, maar goed.
Er zijn verschillende, maar ja, waarschijnlijk gaat het dat ze net zo lang doorgaat uiteindelijk, tot het ontploft.
Uiteindelijk komt het terug op één manier. Maar kijk, wat je momenteel aan het doen bent, dat gaat natuurlijk nooit lang goed. Dat kan niet. Want dan ga je op een gegeven moment ga je inderdaad richting die 120-130% inflatie. Want volgens mij, ja, de officiële cijfers zeggen ze dan, dat is nu volgens mij 12% of zo dit jaar.
Niet.
Of 10%.
Ja, boodschappen zijn volgens mij 40-50%.
Ja, maar goed, als je naar de boodschappen kijkt, inderdaad, dat is 40-50%. Nou, je gasrekening, dat is 200-300%.
Ja, en dan verwachten ze ook nog 300. Dus nu betaal je ongeveer 800 euro per
maand.
Maar
het zat er eigenlijk al aan te komen 3-4 jaar geleden. Ja, het zat er vanaf 2008 al aan te komen. Maar 3-4 jaar geleden, toen die huizenprijzen zo belachelijk erg omhoog gingen. Ja, dan moet je al bij jezelf afvragen van, joh, is dit wat de economie daadwerkelijk wil. Ja, dit is de markt, maar is dit de fout van onszelf? Of waar ligt dit aan? Nou ja, dat kan je bij jezelf gaan afvragen natuurlijk.
Ja, het is toch...
Ik denk dat wel een beetje beleid aan de Europese, Europese beleid ligt.
Maar dat is aan de andere kant, dat is overal zo. Want ik bedoel, roebels valt er misschien nog mee, maar zoals in dollars zijn ze ook volledig aan bijprinten.
Ja, de Turkse lira, man.
En de lira, nee, daar zie je het, die lopen iets voor. Dus je ziet gewoon elke keer als je het bijprint, dat dat problemen oplevert.
Nee, maar het is in Zimbabwe, Venezuela.
Ja, maar volgens mij is het ook niet altijd heel slecht, hoor. Als je het gewoon een beetje gestaag kan doen, het geld bijprinten, en dan wel echt een soort limiet voor jezelf.
Ja, maar heb je gezien wat er in Zimbabwe aan
daar is het ook echt bizar. Maar die hebben geen rem erop. Maar die hebben geen rem erop. Je moet er als je er een soort rem op hebt, kan het voor een heel arm land kan het heel goed helpen. Heeft Libië en zo hebben die dat ook niet gedaan? Dat ze aan je staan het begin wat meer hebben en dat ze daar een soort daarna standaard onder Gaddafi en zo. Want toen is Libië ook zo gestegen volgens mij.
Dat weet ik niet. Maar jij zegt heel leuk in dat het standaard. Misschien is het wel een goed idee om.
Om
1971. Eigenlijk ging het toen ook al fout. Hè? Het was geen 2008, het was 1971.
Ja, toen hebben ze het inderdaad besloten.
Die gouden standaard.
Nixon, 12 augustus
1971. Inderdaad. Ik bedoel, hoe kan je nou... Het krachtige van geld was dat het een onderliggende waarde had. Waardoor je ook niet zomaar geld kan gaan bijdrukken, want dan is die onderliggende waarde weg. In de vorm van goud.
Mm.
Nou, toen besloot ze in 1971 om afscheid te nemen van die gouden standaard. En wanneer besloot onze premier dat? Was dat niet eerder nog? Volgens mij besloot
Is dat via de Europese Unie? Is dat een soort van gegaan?
1971 had ze toen nog geen Europese Unie gewoon.
Nee, maar dat is later. Want volgens mij zat het toen met
volgens mij
gulden. Nederland, gulden is toch ook altijd gebaseerd geweest op goud?
Volgens mij is Nederland eerder van die... kolijn, kan dat? Volgens mij. Ik ga even opzoeken.
Nee, ik zou het niet weten. Ik dacht dat die het altijd hebben gehad.
Ik dacht dat Nederland er in 1966 al vanaf ging.
Het zou kunnen. Ondertussen...
Oh, nee. Nee, inderdaad, ook 1971. Omdat die dollar er toen afging.
Ja, maar dat komt omdat die dollar de wereldreservemunt was. Ja. En nu nog steeds is. En daardoor is die goudstandaard weg.
Ja, precies.
Volgens mij is dat daardoor dan. Maar dat is niet dat ze er zelf bewust voor gekozen hebben. Maar meer gewoon... Of uit noodzaak, of omdat de reservemunt dat deed. Dus dat is wel...
goed. Wat verwacht je over een jaar? Wat verwacht je over een jaar?
Ja, het is lastig om toekomst te voorspellen. Maar ik denk dat de huidige trend zich dan meer, zoals ik al zei, een spiraal doorzet.
Ja?
Nou ja, er zijn al meerdere experts, die natuurlijk altijd al vragen of ze dan gelijk, maar die hebben prognose gedaan, daar moet ik van uitgaan, dat de gas nog minimaal 3 keer over de kop gaat.
Maar het zal mij niks verbazen als dat al aan het einde van dit jaar is.
Ja, je kunt het niet weten, maar als je echt kijkt over een jaar, oké, zij zeggen keer 3, nou ja, nu is het ongeveer 800 per maand, wat je moet betalen, dan ga je naar de 2500.
Ja, maar dat is toch niet normaal? Dat kan toch niemand betalen?
Dus, nee, dat gaat niemand kunnen betalen. Ze moeten of gaan compenseren, er wordt meer geld bijdrukken.
Nee, belastingen moeten gewoon lager, jongen.
Of de belasting omlaag, wat ik afvraag.
Ja, dat gaan ze nooit doen. Want
dat is ook
misschien is het een beetje glad ijzer waar we ons nu op gaan begeven. Maar kijk, je kan daar bij jezelf al nadenken. Waarom wil een overheid wel voor 120 miljard compenseren? Hè, mensen die in de schulden zitten, die willen ze gaan helpen. Hè? De hulp van de overheid komt nooit gratis. Hou dat in je achterhoofd. Maar waarom willen ze dan niet de belastingen verlagen?
Ja, maar dat is meer... Dat is echt altijd een imago. Dat is gewoon echt
meer om achterliggende...
Handvest broekzak effect is dat. Ja. Dat is meer gewoon... Doen ze altijd gewoon om het een beetje voor jezelf op te pompen. Terwijl mensen het gewoon alsnog zelf betalen.
Ja, en...
Dus dan kun je of een belastingverlaging kun je doen... Of je houdt hem hoog. En dan geeft het alsnog via een andere fonds geeft het weer terug.
Ja, maar heb je gezien wat er nu aan gaat komen met Prinsjesdag? Er komen gewoon allemaal belastingverhogingen aan, hè?
Ja. Maar ja, ook weer waarschijnlijk meer dingen dat het meer compensatie en zo. Ik denk het wel. En we zien gewoon, we hebben heel veel kosten hebben gemaakt tijdens de coronasituatie. Tijdens al die lockdowns. Dat ga je nu ook voelen. Dus daar is dus ook een soort naweging zit daar, nawee zit daarvan in. En dat in combinatie met de oorlog in Oekraïne en Rusland. Tussen die twee landen. Dat je die gasprijs ziet, die elektriciteit, al die kosten die zijn gewoon inderdaad inflatie, dat gewoon echt alles duurder wordt. Mm-hmm. Bijna geen personeel aan te komen is.
Ja,
dat helpt ook niet mee voor de prijs, want dan daardoor gaat de prijs omhoog. Dat ze minder afzet kunnen hebben en er wel steeds meer vraag komt. Ik denk dat wat we langzaamaan zien is dat er nu al mensen niet meer rond kunnen komen. Alleen dat het er steeds meer gaan worden.
Ja.
Dat denk ik. En
ik denk echt serieus dat over een jaar het hele land op zijn gat ligt.
Nou ja, goed. Zoals ik al zei, je hebt ik hoop het niet, hè, want geweld is nooit de oplossing. En ik hoop ook dat Nederlanders daar een beetje nuchter in blijven. Maar ik ben bang dat het echt wel heel zwart kan gaan worden als je die elementen gaat zien van eerdere revoluties.
Ja.
Waar kou en honger aansteekpunten waren.
Ja,
en dat zijn dus net de punten deze winter die waarschijnlijk pijn gaan doen.
Ja.
En dan kan het in één keer heel hard gaan.
Ja, en als je dan ook een beetje de stemming peilt in de samenleving, lijkt het alsof er een beetje heel veel wrok zit richting politici. Ook een beetje met corona en zo.
Ja, het wordt er niet gezellig.
En als dat er dan, ja, exact. En als dat dan ook nog, ja, dat wordt één grote uitbarsting, denk ik. Die protesten die we toen hebben gezien met corona, dat Eindhoven centraal... met die lockdown. Ja, ik denk dat het alleen maar, dat gaat alleen maar erger worden. En heftiger. Dat zie je in Zimbabwe toen. Hè?
Ja, dat is,
heb je dat daar gezien? Daar steken ze gewoon huizen van politici in de brand. Ja, hè? Dat is toch bizar?
Of dat in Sri Lanka, daar hebben ze het volgens mij ook.
Ja, hebben ze het ook met Sri Lanka, ja. Daar was het.
Volgens mij was Sri Lanka, ja.
Ja. Dus in Zimbabwe is het ook drama, maar...
Ja, het is allemaal, maar al die landen. Maar je ziet gewoon dat als je allemaal inflatie hebt, dat zag je ook in de beurskracht en zo. Daar is uiteindelijk Adolf Hitler uitgekomen.
Ja,
nou ja, dat lijkt me ook niet een ding wat wij willen gaan hebben de komende jaren.
Dat moet je niet willen.
Nee, daar heb je gewoon geen zin in. Maar aan de andere kant is het zo lastig voor te stellen, omdat we nu allemaal denken zo beschaafd te zijn en al de technologie en alles.
Ja, maar we dachten in 2019 ook niet dat je even werd opgesloten in je eigen huisje.
Ja, dat had je
wel. Dus ja, je
had het ook niet kunnen voorzien inderdaad. Nee. Dus je weet het gewoon niet. Alleen, zeg maar, ik ben er niet heel erg. Maar ja, iedereen zegt dat we naar een economische crisis gaan.
Nou ja, soms zeggen al dat
we
al in.
Of we er al in zitten.
Ja.
Natuurlijk, dat kun je eigenlijk ook al zien door de aandelenmarkt, dalingen en dat soort dingen. Crypto-markt ook inderdaad helemaal. Kun je ook gewoon zien, we zitten in een bear market, zeg maar. In een laag seizoen.
Ja.
Dus daar zitten we eigenlijk al in. Alleen dat is een beetje geleidelijk aan gaan, maar omdat er zoveel nieuws gebeurt en zoveel...
Ja, je ziet het ook aan bedrijven. Hè. Kijk, ik verdiep me daar nog wel redelijk in. En de, bijvoorbeeld Tesla, die had in Q1, ja, Q1,
ja.
2022 hadden ze gewoon een positieve omzetstijging. Ja, dat heeft ook iedereen aangezien er torenhoge inflatie is, maar goed. En hoe reageert de aandelenmarkt? Correctie van 15%. Ik denk, ja.
Ja, dat valt ook wel.
Volgens mij, dat hebben we nog nooit gezien. Überhaupt correcties, zoals de aandelenmarkt ook. Dan, die was zo in een week 5% gedaald, weet je wel. Ja, zo volatiel.
Ja, het gaat echt heel hard. Niet maar dat normaal, gaat ook meer, joh. Die crypto-koers gaat het op.
Want ik ben, hè?
Ja. Want ik ben eigenlijk een soort van gaan investeren door crypto. Dus ik ben best wel van die prijsstijging ben ik gewend.
Ja.
Maar sommige mensen zijn dat helemaal niet gewend.
Nee.
Dus eigenlijk de meeste niet, de wat oudere, quote-unquote. Mensen en investeerders die het al wel langer doen, die zijn het niet gewend. Ja, in mij doet 5% doet niet zoveel.
Nee.
Dan denk ik, ja, boeien, dat zal wel weer herstellen, zeg maar. Dat is juist weer een mooie kans om in te kopen. Terwijl 5% voor heel veel al is van in een week.
Ja, wij hebben toen die week van mei 2021 gehad. Toen werd ik wakker die ochtend en ik kijk op mijn telefoon, 50% of zo.
Ja, die zaterdag was dat.
Ja, die zaterdag.
Ja. Toen was het werk dat je toen dacht, ja, ik ga laat ik maar iets meer gaan werken.
Ja, ja, echt.
Ik denk, ik ga een beetje de goede kant op mijn Rich Dad Poor Dad, had ik, maar goed. Het,
ja, goed dat je een bruggetje maakt.
Ja, want we moeten eigenlijk weer
een kwartier aan het ouwe hoe over de economie.
Ongeveer, maar goed, ja, maar ook ja, wijs wel een beetje, dat zal ik inderdaad wel meegeven. En hoe kunnen we dan zien, we zijn 21 minuten bezig.
Ja, ik zie het. Ja.
Maar... houd wel gewoon inderdaad voor je van, oké, er komen waarschijnlijk, we moeten altijd optimistisch blijven, maar er zullen zware tijden aankomen.
Er is echt totaal geen reden voor optimisme momenteel, Roman.
Het is, nou ja, goed, je moet altijd wel hopen. Ja, ik
heel
zie het
somber
ook
in.
Ja, ik zie het moment. Ik denk dat het heel lastig gaat worden, gewoon economisch gezien echt alles. En je merkt het nu ook gewoon qua boodschappen en zo. Het is echt, echt insane. Van de week, jongen, een paar van die dingetjes moeten, wat snitzels hadden we gekocht en een paar koekjes en weet ik veel wat allemaal. Sorry Joep, koekjes. Maar
überhaupt snitzels uit de supermarkt, hallo.
Oh ja, überhaupt supermarkt. Wat doe je überhaupt in de supermarkt? Sorry, Joep. Maar daarin zag je dus al, dan was je voor echt maar een paar dingen, was je €20 kwijt. Ik echt dacht, wow. Van de week ook nog ergens anders, ik weet niet meer. Maar dat ik echt denk van, hè? Voor dit, dat je dan al €20... Dus je gaat er nu echt merken qua boodschappen en zo.
Mm-hmm.
En dat zal alleen maar erger worden. Dus ik mag hopen en vooral bidden dat het allemaal goed komt. Toch? Ik bedoel, je moet toch ergens je hoop uithalen. En,
hoop is uitstel van teleurstelling.
Nou, ik weet niet. Je kunt wel een soort kracht uit... komen hier wel doorheen. Het komt ook weer goed, dat wel. Maar het wordt wel lastig.
Mm.
Het gaat wel even duren, denk ik.
Ja, dat hangt er vanaf wat er gebeurt. Als je op deze manier verder gaat en...
Ja, maar het gaat klappen. Dat is altijd zo. Dat is in elke economische...
Ja, de vraag is wanneer.
Dat is de vraag wanneer, ja. Hoe meer pleisters, hoe langer de bubbel, hoe groter de bubbel zal barsten. Maar
er zijn bijvoorbeeld ook heel veel mensen die ze nu zeggen van ja, we moeten nu uit de Europese Unie gaan. En ik kan me wel voorstellen, en ik ben zelf ook niet per se heel groot fan van Europa en momenteel wat er nu gebeurt. Kijk, wat er nu gebeurt is, onze banken die hebben geld uitgeleend aan de zuidelijke landen, zeg maar. Griekenland, Spanje, Italië. Daar wordt dan al rente over betaald door Griekenland en door die andere twee landen. Op het moment dat wij zeggen van nou ja, wij willen dat geld nu terug hebben of wij gaan uit de Europese Unie, dan vallen de banken in ons land vallen om, want die krijgen die rente niet meer van die Grieken, aangezien die Grieken dat ook niet meer kunnen betalen dan, want het hele land ligt op zijn gat. Hetzelfde geldt voor Italië en voor Spanje. Dus dan vallen al onze banken om. Dus wat krijg je? Dan krijg je zelf de ABN... Wanneer was de ABN AMRO toen failliet? Weet je dat? Geen idee. Maar toen moesten... 2008 of zo, volgens mij. Toen stopte de overheid gewoon even 12 miljard. 12 miljard om de ABN te redden. Maar dan... De ABN is niet de grootste bank van Nederland. ING en Rabo staan er nog boven.
Ja.
Dus dan krijg je straks dat je als overheid zijnde 30 miljard of 40 miljard aan de Rabo kan gaan uitgeven. En hetzelfde bedrag aan de ING. Ja, dan ben je als Nederland zijn, dan ben je ook gewoon klaar natuurlijk.
Ja, maar
80
ik denk,
miljard. Wat was
ik denk, als er één
jaar
land gaat in de Europese Unie, dat is wel zo dat we met al die afspraken zo, dus als één land gaat, gaan we allemaal.
Hangt er vanaf welk land. Want Italië, Spanje en Griekenland is een wonder dat die überhaupt nog overeind zijn. Dat is puur alleen maar gekomen omdat wij samen met Duitsland
ja, maar,
en alle andere noordelijke landen.
Het noorden, zeg maar, het is altijd een beetje een strijd tussen noorden en het zuiden.
Ja.
Alleen het noorden gaat er nu ook veel lastig krijgen.
Ja,
waardoor
wij
ze dus niet meer het zuiden
wij moeten nog meer gaan betalen om die zuidelijke landen. Dat is natuurlijk het doel is uiteindelijk om die euro overeind te houden. Daar zijn ze nu keihard mee bezig.
Ja.
Want op het moment dat jij tegen Italië zegt van ja, luister, we hebben zo'n hoge inflatie, we gaan de rente verhogen. Dan zegt Italië, ja, we hebben zoveel leningen bij jullie uitstaan, dan moeten we daar ook nog eens rente over gaan betalen en dat kunnen wij helemaal niet betalen. Nou, dan valt het land om. Daarom houden ze die rente laag.
Ja,
maar en nu zijn ze wel heel voorzichtig aan het verhogen, maar ja, vraag me af tot hoever ze willen gaan. Maar ja, wat wil je zeggen?
Nou, ik denk ook, stel je zou het wel oplossen. En je zou momenteel echt de hele situatie oplossen. Je zou gewoon met goede oplossing... Ik zeg heel vaak oplossingen nu. Maar je zou gewoon met goede oplossingen komen. Dat duurt alsnog heel lang.
Ja, oh ja, ja, ja.
Dus de schade is zeg maar al... Dus stel je zou nu opeens zeggen... Oké, okay, we gaan een hele nieuw begin gaan maken. Ja, duurt het ook weer een paar.
Nee, dat is bizar. Dus
je zit er sowieso...
Want prijzen stijgen harder dan dat ze dalen. En waarom? Omdat bedrijven die gaan nu werknemers compenseren. Als je nieuwe werknemers aanneemt, dan heb je hogere salarissen en hogere contracten.
Ja.
En dat kaart niet zomaar van de een op de andere dag terug. Dus de pay-component in de economie, die kan niet zomaar dalen.
Nee.
Dat duurt heel lang.
Maar, dus ja, maar goed, oké. Okay, dus we hebben nu eigenlijk een hele lange introductie gedaan over... De omstandigheden die er zijn. En zoals ze dus voor de
kijk, uiteindelijk, kijk, hebben gekeken. Het lijkt nu alsof het niet echt over dit boek gaat. Maar dit is wel precies wat hij ook beschrijft. Hè? Hij heeft het hier ook echt wel veel over.
Ja, over crisis en zo.
Over
maar
crisis en
maar
zo.
Meer gewoon van, oké, maar inderdaad, dat zijn die omstandigheden. Daar zijn we lang over uitgeleid. Maar wat is dan nu de... wat kun je zelf doen eraan? Zeg maar, dus je moet jezelf nu maar zo goed mogelijk voorbereiden daarop. En daarom is dit boek ook zeg maar om financieel...
Ik zou zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van de overheid.
Ja, daarom. Dat je eigenlijk van niemand afhankelijk bent.
Ja, toch? Dat is natuurlijk heel moeilijk voor op onze leeftijd. Want ik krijg ook gewoon mijn duo van de overheid.
Ja.
Niet dat ik leen, maar wel die extra standaard toeslag, zeg maar.
Ja.
Afhankelijk van wat je ouders dan verdienen.
Ja, dat heb je daar ook, ja. Maar goed, dat...
Zorgtoeslag krijgen we ook allemaal.
Ja, maar ja, het is wel chill als je dat... als dat dan iets minder... toch? Het is wel chill als je gewoon... Hey, je hoort echt
die vlieg, joh.
Ja, die hoorde je nu zoomen.
Jeetje.
Ja. Lekker, man. Maar goed, om terug te komen op Rich Dad Poor Dad... om zelf die omstandigheden maar eens aan te passen... of tenminste, de invloed op te hebben.
Ja.
Staat hier, in het script staat een heel leuk... korte introductie door Lucas, dubbele punt. Die had jij toegevoegd.
Ja, klopt, ja. Ik had dat even erbij gezet, ja.
Ja, oké. Okay.
Aangezien ik het boek letterlijk deze week heb uitgelezen... Maar dan heb jij het boek uitgelezen, Rowan.
Een jaar geleden. Nee, ik heb hem een jaar geleden gelezen. En ik heb hem nu in audioversie heb ik hem soort van geluisterd. 80% ongeveer.
Oh, ja.
Dus eigenlijk, maar dan heb je het meestal wel gepakt. Op een gegeven moment zit er wel aardig wat herhaling in, vind ik. Laat die vliegen lekker, joh.
Ja, als hij... nou goed. Maar inderdaad, ik zal eventjes een korte introductie geven over het boek. De schrijver... Robert, hoe noem je hem ook alweer?
Kiyosaki.
Oh nee, ja, nee, de eerste variant.
Kiyosaki noemde ik hem.
Oh, oké. Robert Kiyosaki, inderdaad. Nou, die is ook een van de main characters, een van de hoofdrolspelers in dit boek. Het gaat vanaf het begin af aan over hemzelf en zijn vriend Mike. Zijn klasgenootjes van elkaar. En die zitten nog op de basisschool. En zij zijn eigenlijk de twee armste van de klas. En daar willen ze verandering in brengen. Ze worden namelijk een beetje door een klasgenootjes uitgelachen, een beetje belachelijk gemaakt. En zij willen ook graag geld verdienen en rijk worden, zodat ze dezelfde schoenen kunnen dragen en dat soort dingen. Nou, daarvoor gaan ze naar de vader van Robert in eerste instantie. Die zal later worden gezien als Poor Dad in het boek. Nou, die verwijst hun dan ook al direct door naar de vader van Mike, Rich Dad. Die zegt ook van ja, hij heeft veel meer verstand van geldzaken en daar heb ik allemaal geen verstand van. Nou, helemaal prima. Nou, de vader van Mike, Rich Dad, die wil de jongens dus ook helpen. Alleen op een alternatieve manier. Hij is niet zo'n fan van het huidige systeem, van de basisschool. Hij gelooft niet dat de basisschool... je leert hoe je op de juiste manier met je geld moet omgaan en geld moet verdienen.
En even voor de context, dat was rond 1950 aan mijn hoofd.
Ja, 1957 volgens mij.
Ja, dus in de jaren 50.
Ja, check. Inderdaad.
Toen zei hij dat.
Nou... Wat zal die zeggen van het huidige systeem, Roan?
Geen idee.
Goed. Nou ja, hij laat de jongens in zijn winkel werken. Voor echt ontzettend weinig geld. En hij praat bijna nooit met ze. Om ze te laten zien hoe hun leven zal lopen op het moment dat zij de standaardroute bewandelen en echt werken voor hun geld. En daarin zit al gelijk mooi de eerste les van het boek. Werken voor je geld, daar ga je niet rijk van worden. Er staat ook, om eventjes het boek te quoten. Even zien hoor. The rich people work for their money. Sorry. Poor people work for their money. Yeah. While rich people make money work for them. Dus dat is de allereerste les. En eigenlijk, dat is wel een beetje het nadeel van het boek al gelijk. Daar komt hij echt heel veel op terug. Echt heel veel. Het hele boek door, dan mentioned hij dat weer, zeg maar. Dat was wel een beetje vervelend. Maar ja, dat komt ook omdat hij dit echt... het is niet voor niets de eerste les in dit boek. Het is meteen de belangrijkste. Ik denk dat we nog later... Volgens mij komen we later in het script komen er ook nog wel op terug. Maar het belangrijkste is dus dat je je geld voor jou laat werken... in plaats van dat jij echt werkt voor het geld. Rohan, heb jij een idee wat hij daarmee bedoelt?
Nee. Nee, tuurlijk wel. Nee, ja, het is heel simpel.
Wat ben jij sarcastisch vandaag, joh? Ja. Jongen.
Ja, man, zie je het, hè? Alles doet... heel veel,
dus hij gaat een keertje naar die studentenvereniging toe.
Ja,
dus gelijk
was een kast.
Gadverdamme.
Ja, dan heb je dat. Dat heb je. Nee, maar ja, wat hij eigenlijk bedoelt met... Volgens mij met inderdaad dat je voor werkt. Het gaat eigenlijk om tijd. Dus het gaat niet om geld. Het geld moet je eigenlijk meer zien als een soort...
Ja, dat komt later.
Ja, maar de tijd, het gaat meer om tijd. Tijd is, gaat echt meer om van... Het gaat niet om geld. Alleen geld moet je hebben om tijd te kunnen kopen. Zodat je je tijd gewoon goed kan besteden, zelf kan bepalen wat je in je tijd doet. Ja. Alleen wat mensen doen die werken, dus de quote-unquote poor people.
Ja, en middelklasse.
En middenklasse, die gasten die leveren hun tijd in voor geld.
Ja.
Om later dan andere chiller hun tijd te kunnen omgaan. Terwijl rijke mensen die gebruiken dan inderdaad hun tijd en zetten ze om hun geld. En dat investeren ze dan weer.
Ja, dat is inderdaad... Ja,
om dan uiteindelijk daarvoor te laten werken.
Dat zocht ik, ja. Inderdaad, dus een voorbeeld is bijvoorbeeld dat je dan... je hebt gewoon je vaste salaris en een gedeelte daarvan, dat investeer je. En dat geld, dat gaat dan werken voor je. Bijvoorbeeld in de vorm van dividend. Zou iedereen weten wat dividend is? Dat denk ik wel, toch?
Nou...
Moet ik een chirurgie gaan uitleggen wat dividend... Oké.
Ja, ik zou het wel doen.
Bedrijven op de beurs, daar kan je een aandeel van kopen. En sommige bedrijven op de beurs maken winst... Shell is een heel goed voorbeeld. Dat wordt ook wel gezien als het vaste dividendbedrijf, zeg maar. Die hebben volgens mij 20 of 30 jaar lang achter elkaar dividend uitgekeerd. Maar goed, voordat ik het woord dividend nog vaker ga noemen, wat is het? Op het moment dat een bedrijf winst maakt, dan kunnen zij ervoor kiezen om dividend uit te keren. Dat is als het ware een beloning dat jij hun aandeel hebt. Dus krijg je gewoon een percentage dividend over jouw aandeel. Dus stel je hebt 10 aandelen van Shell ter waarde van €200... En Shell die heeft een dividendpercentage van 1%. Dan ontvang je dus €2 extra.
Ja. En dat komt dan bovenop inderdaad die aandelen.
Ja, en op dat moment laat je dus jouw geld voor jou werken. Want jij doet er helemaal niks voor. Jij hebt jouw salaris, een deel van jouw salaris geïnvesteerd in aandelen. En dat geld, dat doet zijn werk.
Ja.
Dus bovenop, stel jouw aandeel is in dat jaar 5% gestegen. En je krijgt ook nog eens een percentage dividend. Nou, dan heb je jouw geld dus mooi laten werken voor je.
Ja. Want stel je zou iets zeggen van, ik wil, weet ik veel, want dat is een beetje een normaal dividend percentage per jaar, op jaarbasis.
Ja, dat verschilt zo erg, maar volgens mij rond de...
5 of zo?
Nee, dan helemaal minder hoor. 5 is echt wel hoog.
Is dat zo?
Ja.
Als je ETF's en zo?
Nee, echt niet. 2-3% zoiets.
Oké, maar dan zeg je 2%. Dan heb je gewoon iedere maand dat je dan 2-3% hebt.
Nee. Ja.
Dat maakt niet uit, want je krijgt iedere maand gewoon 2%.
Ja, maar ze doen het vaak jaarlijks of per kwartaal.
Oké, dus goed, dan zou je het inderdaad kunnen verdelen. Maar dan zou je per maand dan ongeveer 2% nodig hebben. Nou, dan, wat is bijvoorbeeld €500.000?
Nou, maar het is 2% per jaar, hè. En dat kunnen ze dan verspreiden over 4 maanden bijvoorbeeld. Een jaarlijks dividendpercentage van 2%.
Ik denk dat het wel meer is, hoor. Ik denk echt wel dat je meer... volgens mij is het echt wel rond 5 tot 3%.
Ja, er zijn ook al aandelen met 5 tot 10%.
Maar volgens mij kun je dat ook
beetje,
halen.
Een beetje standaard is... maar dat zijn vaak een beetje volatiele aandelen.
Nou, ik ga even zoeken wat het dividend van Apple is. Maar volgens mij, want in mijn berekening...
1,3%.
Weet je dat uit je hoofd?
Of 1,3 euro, dat kan ook. dus ongeveer hetzelfde. Het aandeel is 150 euro waard of zo.
Even kijken hoor. Ja, dus je kreeg per aandeel Apple kreeg je tussen 28 juli en 8 augustus 23 cent.
Ja, precies. Maar dat is dan per kwartaal, hè?
Dus 11 augustus kreeg je dan... Ja, dus 23, maar ja, goed. Ja, als zo'n ding 100 is... Ja,
dus je moet het gewoon per jaar zien. Dan krijg je ongeveer een euro, 1%.
Ja. Maar volgens mij heb je ook echt ETF's en zo met meer. Maar oké, okay, stel ja, maar je doet een simpele rekensom.
Ja, je hebt ook de aandelen die wel meer dividend hebben. Maar misschien is dat wel goed om daar gewoon een keer een aparte podcast over te maken. Ja. Want daar kan je zoveel over vertellen.
Maar goed, uiteindelijk gaat het er inderdaad om. Je moet gewoon een soort vermogen opbouwen en dan krijg je die dividend. En dan hoop je dat je bijvoorbeeld met 10k per maand... dat je dat ongeveer binnenkrijgt door dividend.
Ja, nou dan is het heel succes om dat binnen te krijgen. Want dan moet je wel een aandelenportfolio hebben van ongeveer 1 miljoen.
Ja, maar dat kun je dan toch opbouwen?
Ja, dat kan je opbouwen, ja.
Nu met de inflatie, dan kunnen ze wel 1 miljoentje erbij printen voor mij, toch?
Ja, maar dan is 1 miljoen toch ook niet zo heel veel meer waard?
Ja, maar nu nog wel. Dan koop ik nu gewoon al het zilver in en dan...
Jongen, wat jij zegt, dat spreekt nu jezelf zo erg tegen.
Ja, maar als ze dat
door inflatie heb je al snel 1 miljoentje, maar dan kan je met dat miljoen al wel hetzelfde kopen als...
Ja, maar als ze nu gewoon even 1 miljoentje erop opstorten op mijn bankrekening, ik koop wel lekker wat zilver.
En wie stort dan die miljoen?
De ECB.
De ECB?
Ja, als ze dat even doen, dan...
Ja, hele diepe zucht.
Het is dat...
Maar ja, laten we maar verder gaan.
Ja, maar goed, dus ja, dan heb je dat daar. Dus inderdaad niet meer laten werken voor...
Nou, ik denk dat er gewoon een heel goed voorbeeld is. Maar je hebt ook een ander voorbeeld, is vastgoed. Daar heeft hij het heel veel over in zijn boek.
Ja, maar vastgoed is wel echt insane. Ja, dan heb je meestal... Oh, hij zit bij elkaar. Dat heb je heel veel.
Ja.
En ja, dan word ik wel een beetje... Ja, je hebt heel veel van die huisbazen inderdaad die niet goed... een zooi op orde hebben. Maar ik bedoel, aan de andere kant...
Je hoeft heel niet veel in huis te zitten, hè? Kan er ook in panden zitten.
Ja, maar van die huisbazen bijvoorbeeld met studenten... zo, huisjes melken, weet je, dat hebben ze altijd een beetje... Maar
dat wordt ook gewoon geschetst door de media.
Ja, daarom. Maar op zich is er helemaal niks mis mee. Maar alleen sommigen zijn bang voor dat imago. En dan gaan ze...
Ja.
Dan ook gewoon denken, ja, weet je, als je een beetje helemaal ondernemer... je moet toch een beetje je pensioen opbouwen. Dan kun je het beter zoiets...
En je moet huizen hebben die worden verhuurd door de overheid... of door de woningstichting. Ja, daar kom je vaak niet eens voor in aanmerking.
Nee, dus je hebt het gewoon nodig.
Je zit toch meestal in de private sector.
Dus ja, dat kun je daardoor laten werken. Een eigen bedrijf is ook... Ja. Nou, dan kun je alsnog heel veel tijd in kwijt zijn met bepaalde keuzes, et cetera. Maar...
En al die dingen die we nu opnoemen, dat zijn dan assets, hè?
Ja, het zijn assets, maar daar komen ze ook nog op terug. Ja,
komen ze meteen.
En ik wil ondertussen even kijken wat het opnemen is, hoor. Dus als je dat is echt mijn grootste nachtmerrie trouwens, even tussendoor. Dat hij gewoon een keer dan niet opneemt.
Ja.
Maar we nemen nu tegenwoordig zelfs dubbel op, dus ik...
Ja, je hebt een beetje autistisch leider.
Nou ja, goed, het zal wat zijn dat je dan hier... want je hebt altijd, als je het gesprek 1 keer doet, dan heb je daarna, is het niet meer zo goed. Je moet gewoon 1 keer doen, anders dan... Als wij nu weer helemaal opnieuw zouden moeten beginnen, zouden we hele andere dingen zeggen. Maar zou het ook voor, oh ja, dat hebben we net al besproken.
Ja, dan heb ik geen zin om...
Dan ga je het niet doen. Maar goed, ja, inderdaad, dus... geld voor je laten werken, terwijl uiteindelijk het advies van om daarop te komen op de waar eigenlijk het hele boek om gaat, wat je net al inderdaad kort
het boek gaat dus eigenlijk over het advies wat die Rich Dad aan Robert geeft. En hij betrekt het heel erg op zichzelf vooral. En wat Robert daar dan vervolgens ook weer mee doet. Dus heel veel dingen die Robert zegt in het boek of schrijft, dat heeft hij van Rich Dad, dus de vader van Mike. Van zijn beste vriend. Maar je ziet ook, ja, om eventjes... ik zie hier in het script staan dat jij dat heel mooi erbij neer hebt gezet. Dat we even een beetje een vergelijking kunnen maken tussen de Poor Dad en de Rich Dad.
Ja, want het is inderdaad wel van... Wat hij in dat verhaal gebruikt zijn twee vaders.
Ja. Ja,
zijn eigen vader noemt hij de Poor Dad. Het is wel een beetje tegenstellingen zoeken met elkaar, polarisatie. Dat is niet de bedoeling van het boek. Dat is ook wel, denk ik, duidelijk of om... bijvoorbeeld dat rijke mensen gaan neerkijken op arme mensen, hoe ze het doen. Maar het is meer gewoon van, je wordt financieel, word je...
Nee, maar uiteindelijk vertellen wij toch ook wat in het boek staat. Ik bedoel,
ja, inderdaad. Maar dat vind ik op zich wel goed. Niet dat hij hele tegenstelling moet gaan zoeken tussen arme en rijken. Want je hebt al zoveel tegenstelling tegenwoordig.
Mm.
Dat wel ook wel belangrijk is van, als je het nu nog niet hebt, dan is het ook niet erg. Maar goed, moet wel een soort als een wake-up call zien. En ik kan er zelf ook nog steeds meer van leren, hoor.
Ja, zeker. Ja.
Dat heb je sowieso. Ik ben nog lang niet... maar het is wel fijn om nu alvast een beetje die principes te weten, waardoor je dus steeds financieel onafhankelijk kan worden.
Ja, of gewoon dat je op de goede weg zit.
Ja, of dat je op de goede weg zet. En dat je gewoon kan voorbereiden op tegenover.
Misschien wel een beetje arrogant, maar ja.
Nou ja, goed. Hij zegt dat ook in zijn boek. Om daarna weer dan weer terug te komen op die Rich Dad Poor Dad. Die verschillen, die analogie. Het is heel belangrijk om... Of tenminste, heel weinig mensen doen het. Dus het is heel belangrijk om financieel intelligent te zijn... of daar kennis over te hebben. Want dan heb je al heel snel een voorsprong op de rest. Dat zegt hij ook heel duidelijk in dat boek. En omdat weinig mensen dat doen... Dus er zijn heel veel mensen zijn de poor. Leven volgens de poor dead mindset. Daardoor is het zo lastig. Er zijn zoveel financiële crisissen, situaties, et cetera. En dat mensen daar dan hun hoofd helemaal onder water gaan.
Ja.
En dat zich ook arm voelen.
Dat is de grootste angst van die mensen, hè?
Ja.
En toch worden ze dan.
En dan uiteindelijk worden
eigenlijk
ze
dus leven, dat is een beetje leven angst. Ja.
Het is een beetje een paradox. Maar goed, om terug te komen op de analogie tussen de rijke en arme vader.
Ja.
Hij doet dat eigenlijk door middel van een verhaal te vertellen. Zoals je inderdaad net al zei. Van, er is een klasgenootje. Hij heeft zelf een arme vader. En zijn vader werkt bij de overheid. Gewoon een goed betaalde baan. Heeft alle universiteiten heeft hij gedaan. Hè?
Ja, die is docent inderdaad.
De docent. Nou, hij werkt bij de overheid, toch?
Ja, hij is docent, toch? Volgens mij geeft hij les.
Ik dacht dat het overheid was, maar...
Ja, maar ja, dan werk je toch voor de overheid als je docent bent.
Ja, in Amerika hoeft dat niet.
Hij zegt het wel. Hij zegt hij werkt voor de overheid en is een docent.
Oké, nou goed, het zal wel. Hij werkt in ieder geval voor de overheid. Dus dat, en gewoon goed, slimme man, gewoon alle opleidingen en alles gehaald, was elke keer gewoon goed. Had geen sessiementaliteit. Maar wat het wel was, hij had elke keer had die schulden, was hij daarmee bezig. Was hij elke keer met afbetalen ook bezig. En was hij met het huis bezig, met de hypotheek. Was hij eigenlijk allemaal mee bezig. Terwijl aan de andere kant had je dus een rijke vader. En die had, zeg maar, is gewoon uit het college gedropt. Is een college dropout had hij.
Mm-hmm.
Maar die is wel rijk, zeg maar. Dus die heeft er geen probleem mee. Heeft gewoon eigen bedrijven. Laat gewoon geld voor hem werken. Heeft ook een positieve associatie met geld. Terwijl vaak mensen met een poor mindset hebben een negatieve associatie met geld. Vond ik een hele interessante.
Ja, ik ook, ja.
Omdat ik ook altijd wel denk, aan de andere kant, je moet ook niet hebberig zijn. Maar dat het op zich geld op zich niet slecht is. Geld is neutraal, alleen wat je ermee doet, dat is anders. En ja, daarin zitten gewoon die verschillen, zeg maar, tussen mindset. En die tegenstelling wil hij zien qua mindset, dat het daarom gaat. En dat hij dan uiteindelijk meer van de rich dad wil leren dan van de poor dad.
Mm-hmm.
Terwijl de poor dad ook gewoon kansen heeft om een rich dad te worden.
Ja.
Want daar heeft hij het ook, en dat heb ik ook opgeschreven, de red race. Eigenlijk, hij beschrijft dat zo, dat als een soort muis zit in een soort wiel, maar die blijft erin rondrennen. Dus die gaat steeds harder rennen, want die denkt, ik wil eruit, die muis. Alleen je gaat dus steeds harder rennen, steeds sneller en bla bla bla. Dus je gaat, maar je blijft erin zitten, in die hoe. Alleen je maakt het jezelf steeds lastiger. En zo is het ook dus met de poor dead mensen. Dus dan hebben ze eerst een... Nou ja, dat hebben we ook, wij studeren ook. Dus we kunnen er ook zelf wat van leren. Maar ja, dan komen we straks uit collegezaal. Hebben we als het goed is een diploma, bachelor, misschien wel master straks. En dan gaan we werken misschien. Misschien ook niet. Misschien gaan we een eigen onderneming beginnen. Maar dat is meestal hoe het begint. Dus dan kom je uit het college. Dat is een beetje de standaard middenklasse ding. Je heeft gewoon gestudeerd, gaat daarna werken. Krijg je een startbaan. Hiërarchie is er dan. Dus aan het begin moet je ervaring opdoen, moet je opbouwen. En langzaamaan bouw je het op. Dus dan ga je steeds iets meer verdienen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals het onderwijs en zo. Daar je gelijk best wel snel vanaf het begin. En dan kun je niet heel veel meer doorgroeien. Maar meestal heb je wel doorgroeimogelijkheden. Alleen wat poor dead mensen doen, is dat ze dan ook gelijk met hun kosten meegaan. Dus, oh, ik verdien nu meer geld. Oh, dan ga ik voor een groter huis. Terwijl die de andere schulden nog niet heeft afbetaald. Oh, ik ga nu voor een nieuwe auto. Oh, we gaan meer uit eten.
Nou, vooral dus grotere uitgaven, huis, grotere hypotheek dan.
Ja, een grotere hypotheek ook bijvoorbeeld. Dus, maar het uitgavenpatroon, dat uitgavenpatroon wordt ook meegroot. Die groeit ook mee met het salaris. Terwijl bij de rich dad gaat juist de assets, waar we het zo dan over gaan hebben, groeit dan ook. Die groeit ook mee met je meer dat verdient, zeg maar. Om dan uiteindelijk eruit te komen.
Ja, want dat is ook wel leuk om te zeggen. In dat boek was Mike zelf heel erg verbaasd dat die vader van Robert, Poor Dad, zei van ja, jouw vader die is heel rijk.
Ja.
Omdat zij zelf gewoon in een heel normaal huis wonen. Maar zijn vader die is gewoon... Die is dus niet dat materialistische, dat heeft hij niet. Die hebzucht. Hij is puur gefocust op, oké, ik ben nu gewoon bezig met geld. Ik laat het geld voor mij werken. En de rest komt later wel.
Ja.
Of helemaal niet, misschien wel.
Helemaal niet, nee.
Nee, precies.
Ja, inderdaad. Maar uiteindelijk is het dan om financieel eruit te komen, onafhankelijk is uit die red race te komen. Die rich dad, die rijke vader, die is uit dat wieletje. De muis is eruit, zeg maar, bij hem. Terwijl vaak bij poor dad mensen, dat is het meeste van de intelligentie, of van de financieel niet intelligente mensen, hè, als je het dan zo moet omschrijven, of die daar gewoon minder kennis over hebben, die blijven daarin zitten. Ja. En dat is dus een hele ding, een hele argument van, ja, je kunt heel veel geld verdienen, maar wat doe je met het geld? Ja. Want als je jezelf de uitgavenpatroon blijft houden, of tenminste qua percentage hetzelfde blijft houden, dan kun je wel groeien, maar dan moet wat veranderen. Ja, anders blijf je hetzelfde, dan ga je zelfs grotere
schulden. Je leeft gewoon aan je salaris, of zelfs boven.
Ja, dus dan ga je of grotere schulden nog maken. Ja. Want meestal is het al aan het begin, hè, als student is het ook zijn, is het wel lastig om rond te komen. Zullen mensen hier vast wel weten, het is toch elke maand, is het even kijken hoe het...
Of onder de bank nog een paar muntjes liggen.
Ja, misschien wel. Ja, sommigen zullen dat inderdaad wel hebben. Maar ja, en als je elke keer dat patroon daarin meegroeit, dan zie je daar dan blijf je daar zo soort van in zitten. Oh, laat ik hopelijk deze maand rondkomen. En dat is een argument. Dat moet anders. Dit was deel 1 van de boekenkast over Rich Dad Poor Dad. Volgende week zetten wij deel 2 online. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.